Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee S.T. Lagendijk voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag om 10 uur hoopt dominee Van der Weg en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede collect is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte ook voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 78 vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen. We doen dat uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. We gaan vanmiddag luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus over struikelblokken op de weg achter hem aan. De Heer Jezus waarschuwt ons dan om anderen geen struikelblokken voor de voeten te gooien. En tegelijkertijd zegt hij dat het leven achter hem aan ook een weg is die niet altijd makkelijk is. Een weg die soms door struikelblokken gekenmerkt wordt. We gaan van zingen uit Psalm 17, het derde vers. Verbonden aan de wereldwijde kerk en staande op de schouders van hen die ons voorgegaan zijn, mogen we deze middag ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting en als antwoord uit Psalm 37, het 16e vers. Waar aan de ene kant de hoop klinkt als je met de Heere leeft, als de wet van God op je hart geschreven staat, dan word je daardoor van glibberen, uitglijden bevrijd. En tegelijkertijd ook over een boze die het niet kan zinnen als jij leeft onder de gunst van de Heere. En die daardoor zal proberen allerlei strikken op je weg te zetten. Psalm 37, het 16e vers, nadat we ons geloof beleden hebben. En in ieder geval, u spreken nu met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan is, uit de doden, opgevaren is naar de hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij eens komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij met en voor elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Dank u wel, Heere, dat u voor de tweede keer op deze zondag ons samenbrengt. Hier in uw huis. Om samen onze blik te richten naar de Heer Jezus Christus. Om ons vol te laten maken door Hem. Om aan zijn voeten te gaan zitten en onderwijs van Hem te ontvangen. En wat hebben we dat nodig, Heer? We zongen het al in deze dienst over de weg achter u aan. Dat het niet altijd een makkelijke weg is. Dat het een weg is waar soms strikken op staan. Een weg die voor ons, ook als we u mogen kennen, soms maar moeilijk vol te houden is. En wat hebben we dan nodig om zondag aan zondag te komen in uw huis en door u gevoed te worden? Om zo onze blik te richten op Jezus Christus, dat we niet anders willen dan met heel ons hart hem navolgen. Om hier met open harten te zitten en van uw kracht te ontvangen. Om van u de Heilige Geest te ontvangen die we zo nodig hebben om de weg te gaan achter u aan. Heer, dan kent u ons zoals we hier vanmiddag in de kerk bijeengekomen zijn. De een al lang op de weg achter u aan. Al vele malen onderuit gegaan. Maar ook al vele malen teruggegaan naar u, o Heer Jezus Christus, om opnieuw vergeving te ontvangen. Daardoor vaststaat in het geloof. Vaststaat in de wetenschap dat hoe vaak we ook afdwalen en hoe vaak we ook onderuit gaan, we altijd bij u welkom zijn om terug te keren. Dat u ons dan niet doet naar onze zonde, maar ons opnieuw genade geeft en opnieuw helpt om overeind te komen en de weg achter u voor te zetten. Anderen misschien nog maar net op de weg achter u aan. Heren, wat hebben we dan nodig om vanuit uw woord bemoedigd te worden? Om erop gewezen te worden dat we altijd bij de Heer Jezus Christus mogen terugkomen. Dat ook als wij vallen en struikelen, dat daar de weg niet stopt. Maar dat we terug mogen komen en dat er bij u dan genade is. Om de weg achter u verder te gaan. Maar Heer, misschien durven we vanmiddag niet te zeggen dat we al op de weg achter u aan zitten. Heer, u kent ons hart als er wel het verlangen is. Als we er naar uitzien om tot Jezus Christus te komen. Als we er naar uitzien om dicht bij hem te leven en hem te volgen. Heer, gebruik dan uw woord vanmiddag om ons te trekken naar u toe. Dat alle belemmeringen uit de weg geruimd worden vanmiddag. En we met een vrijmoedig hart komen tot hem, onze zalig maken. Bij wie vergeving van zonde is, zelfs voor de grootste van de zondaren. U spreidt vanmiddag uw armen wijd uit voor iedereen van ons. Trek dan door uw geest en ieder die nog nooit gekomen is. Dat vandaag de eerste dag zal zijn. Dat we de weg zullen gaan achter u aan. Nee, dat geeft dat ook als we nog totaal ongeïnteresseerd in de kerk zitten. Zonder u en zonder dat we u missen of naar u verlangen. Heer, uw woord is machtig. Eén woord, als uw geest het gebruikt, is genoeg. Om ons te trekken aan uw voeten. En Heer, daar zien we naar uit. En daar hebben we grote verwachting van, want uw woord is levend en krachtig. En waar uw woord uitgaat, daar werkt uw Heilige Geest. Geef dat we het vanmiddag zullen zien. Om mensen te trekken tot u voor het eerst of opnieuw. Heer, we bidden u voor de wereld om ons heen. Wat is er veel gebrokenheid in deze wereld. Wat heeft de zonde niet alleen veel kapot gemaakt in de relatie met u, maar ook in de wereld waarin we leven. Heer, juist omdat al die gebrokenheid het gevolg is van onze zondeval, bidden we om vergeving voor die schuld. Wat hebben wij deze wereld en wat hebben wij elkaar aangedaan door te leven zonder u? En Heer, als we dan door genade andere mensen geworden zijn, die niet langer voor zichzelf leven, maar het beeld van u, o Heer Jezus Christus, vertonen. Geef dan dat we iets van die nieuwe wereld die komen zal, hier in deze gebroken wereld mogen laten zien. Iets van die houding van Christus, van onvoorwaardelijke liefde. Van belangeloos omzien naar de ander. Van elkaar vergeven. Van barmhartig en genadig zijn en geduldig. Naar elkaar en naar anderen toe. En Heer, weet dat u met alle mensen zijn die lijden onder de gebrokenheid. Misschien ook hier in de gemeente wel. U weet alle zorgen, alle verdriet, alle gebrokenheid, alle vragen. Alles waar we 's nachts van wakker liggen. Heer, we brengen het deze middag bij u. Wilt u in uw genade naar ons omzien? En juist als het leven moeilijk is, het gebruik om ons dicht bij u te brengen. Dat we alles wat ons bezighoudt geven in uw handen. Om aan uw voeten rust te vinden. Wetend dat u ons door de gebrokenheid heen wilt dragen. Naar een nieuwe, naar een betere wereld. Waar geen rouw meer zal zijn, geen tranen. Het nieuwe Jeruzalem. Heer, we bidden het ook voor de wereld om ons heen. Denk aan alle oorlogen. In Rusland, Oekraïne. De oorlog tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Heer, geeft u vrede. Wilt u geven dat allen die verblind door haat de blik niet richten op u. Geef dat een verkeerde blik omgewenteld mag worden. Dat de blik omhoog gaat naar u, o Heer Jezus Christus. Dat Jood en Heiden hun zaligheid vinden zou. Aan uw voeten, o Heer Jezus Christus. En geef dat in het bijzonder aan Israël, die uw volk was, maar nu hun eigen weg gaan, los van u. En Heer, toch blijft u hen roepen als uw volk. Dat u zelf het deksel van hun aangezicht afnemen, zodat ze gaan zien dat Jezus ook hun Messias is. Zij die afstammelingen zijn van Abraham, die de afstammelingen zijn van David. Dat zij zullen zien dat Jezus, de grote zoon van David, ook hun Messias, hun verlosser, hun zaligmaker is. Heer, zo bidden we u voor uw kerk. Overal op deze wereld. Dank u wel dat wij in alle vrijheid en rust mogen samenkomen. Maar dat op zoveel plekken anders is. Heer, wilt u het werk van de kerkenraad en ook van onze broeder Kroneman zegenen? Heer, geef dat ze de gemeente mogen opbouwen in het allerheiligst geloof. En maak ze daartoe vol van u. Heer, we bidden ook voor alle andere kerken. Hier in de omgeving, in Nederland, ja, over heel de wereld. Kerken van verschillende pluimage. Met verschillende tradities. Met verschillende talen. Maar Heer, geef dat overal waar die ene naam centraal staat, de naam van Jezus Christus. Dat deze dag rijke vrucht zal zijn. Dat mensen voor het eerst of opnieuw buigen voor hem. En in hem hun zaligheid vinden. Heer, hoe geweldig is dat. Dat u tot aan de verste uithoek op deze wereld uw woord gebracht hebt. Gemaakt hebt dat mensen zijn gaan luisteren naar die boodschap over Jezus Christus en die gekruisigd. Heer, ga daar vandaag mee door. Of het nu is in een grote kathedraal. Of ergens een klein groepje die in het geheim samenkomt en genees zingen mag, bang om opgepakt te worden. Maar wat de kerk en de grootte van de gemeente ook is. Heer, ga vandaag door met uw werk. Want uw rijk moet vol worden. Heer, gebruik daar ook deze dag voor. Ook hier, in ons midden. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wil met u het woord van de Heere openen en wel in Matteüs 18, de eerste 9 versen. Ik ben in de eigen gemeente bezig met een serie over het Matteüs-evangelie stukje voor stukje. En ik heb eerlijk gezegd wel getwijfeld, moet ik nou deze preek wel meenemen? Er zijn van die preken die een makkelijke, algemene boodschap hebben, die het overal wel doet. Maar er zijn ook preken waarvan de boodschap pijn doet. En ik denk dat vanmiddag ook zo'n boodschap is, die ook wel pijn kan doen. Maar laten we er vanmiddag naar luisteren, want het is het woord van de Heere, onze God. We staan stil bij vers 6 tot 9, maar om het verband een beetje helder te hebben, lees ik heel het gedeelte, Matthäus 18, de versen 1 tot 9. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Want het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Tot zover. Ik zei het al, we staan vanmiddag stil bij vers 6 tot en met 9. En ik schrijf als thema boven de preek: Jezus waarschuwt tegen struikelblokken. Als eerste struikelblokken voor kinderen. Als tweede struikelblokken voor nieuwe gelovigen. En als derde de vraag: hoe moet je nu zelf met die struikelblokken omgaan? Jezus waarschuwt tegen struikelblokken. Struikelblokken voor kinderen. Als tweede struikelblokken voor nieuwe gelovigen. En als derde de vraag: hoe moet je met die struikelblokken omgaan als je ze tegenkomt? Voordat we daarover gaan nadenken met elkaar, gaan we eerst zingen. We doen dat uit Psalm 142, de versen 2, 3, 5 en 7. 142, vers 2, 3, 5 en 7. Meent als thema boven de preek, de Heer Jezus waarschuwt tegen struikelblokken. Als eerste struikelblokken voor kinderen, als tweede struikelblokken voor nieuwe gelovigen en als derde de vraag, hoe moeten wij met struikelblokken omgaan? Ja, leven met de Heere, hoe is dat? Gaat het leven met de Heere vanzelf? Is dat makkelijk? Ja, als je met de Heere leeft, ga je dan van kracht tot kracht steeds voort? Is het dan, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Leven met de Heer als iets wat vanzelf gaat, zonder tegenslag? Als je net tot geloof gekomen bent, en als je vol bent van wie de Heer Jezus is, en vol bent van dat er ook voor jou genade is, dan kun je dat soms wel eens denken. Dat het leven met de Heer zo moeilijk nog niet is. Dat dat vanzelf gaat. Als je hart vol is van Jezus, als je merkt hoe gelukkig je dat maakt, dan kun je niet indenken dat je ooit nog zult verlangen naar het geluk van de zonde. Als je dat vergelijkt met het volle geluk wat je nu hebt, nu je de Heer Jezus kent en met hem leeft, je kunt niet indenken dat je nog terug zal verlangen naar een leven zonder hem. En toch zegt de Heer Jezus, toch kunnen er momenten komen dat het anders wordt. Dat het moeilijk zal zijn om de weg achter mij vol te houden. Want soms als je mij volgt, worden er struikelblokken voor je voeten gegooid. Die laten struikelen op de weg achter mij aan. Nou, dat is niet zo'n leuke boodschap. En zeker als je kijkt naar het gedeelte waarin deze waarschuwing van de Heer Jezus staat, dan wordt het nog verdrietiger. Want deze waarschuwing tegen struikelblokken staat in Matteüs 18. En Matteüs 18 is een hoofdstuk waar de Heer Jezus ons vertelt hoe we in de christelijke gemeente met elkaar om moeten gaan. Dus als de Heer Jezus zegt in vers 6, wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat de molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was, dan heeft hij het tegen zijn discipelen, tegen hen die hem volgen. Zij die hem volgen, mensen uit de gemeente die de Heere kennen en met de Heere leven, zij zullen je struikelblokken voor de voeten werpen, die jou het leven met de Heere moeilijk maken. En wat bedoelt de Heer Jezus met deze waarschuwing? Wat zijn die struikelblokken waar hij voor waarschuwt? Nou, de Heer Jezus, hij gebruikt hier in het Grieks het woord skandalizo. Dat betekent iets als struikelblokken opwerpen. Iemand laten struikelen. En probeer het maar voor je te zien. Een hardloper die op een weg loopt. En hij is op weg naar de finish. Vol enthousiasme rent hij naar de finish toe. Hij geeft alles wat hij heeft om als eerste over de finish te komen. Maar iemand gooit wat voor zijn voeten. Waardoor hij struikelt, waardoor hij valt. En hij valt zo hard dat het maar de vraag is of hij na zijn val nog verder kan lopen. Of hij de finish nog wel zal halen. Pas op, zegt de Heer Jezus. Dat je niet zo mensen laat struikelen op de weg achter mij aan. Maar op wat voor manier kun je mensen dan laten struikelen? De weg achter de Heer Jezus aan. Aan wat voor struikelblokken denkt de Heer Jezus hier? Om die vraag te beantwoorden moeten we even terugkijken naar wat de Heer Jezus hiervoor gezegd heeft. Want dit onderwijs van de Heer Jezus over struikelblokken staat in een gesprek van de Heer Jezus wat in Matteüs 17 vers 24 begonnen is. En eerder in dat gesprek in Matteüs 17 vers 27 heeft de Heer Jezus ditzelfde woord skandalizo ook al gebruikt. Toen waren er vrijwilligers gekomen die de tempelbelasting kwamen innen. En die vroeg aan Peter dus of Jezus mee wilde doen met het betalen van de tempelbelasting. En toen had Jezus gezegd dat hij dat wel wilde omdat hij geen struikelblok voor hen wilde zijn. Matteüs 17 vers 27 zegt Jezus tegen Petrus, betaal de tempelbelasting voor jou en voor mij om hun geen aanstoot te geven om geen scandalizo voor hen te zijn. Jezus betaalt de tempelbelasting die hij als de Zoon van God niet had hoeven betalen. Om maar geen struikelblok voor deze mensen te zijn. Want ja, dit waren vrijwilligers. Mensen die uit liefde voor de Heere geld ophaalden om de dienst aan de Heere in de tempel mogelijk te maken. Als dan de Heer Jezus zou zeggen dat hij geen tempelbelasting zou willen betalen, dan hadden die mensen waarschijnlijk gedacht dat hij God niet lief had. Want ja, als je God echt lief hebt, dan heb je toch wel een klein bedrag over om de dienst aan de Heer in zijn tempel mogelijk te maken, toch? Als de Heer Jezus de tempelbelasting niet betaald had, had hij hen in de weg gestaan. Om naar hem te luisteren, om in hem te geloven, om hem te volgen. Dus kortom, als de Heer Jezus ons waarschuwt om geen struikelblokken op te werpen, dan bedoelt hij daar alles mee wat mensen in de weg staat om naar het evangelie te luisteren. Alles wat mensen in de weg staat om Jezus te geloven en hem te volgen. Pas op, zegt hij. Pas op dat je mensen niets in de weg legt wat hen verhindert om tot mij te komen. In mij te geloven en mij te volgen. En als de Heer Jezus daarvoor waarschuwt om geen struikelblokken op te werpen, dan noemt hij één groep in het bijzonder. Want hij zegt in vers 6, wie een van deze kleinen die in mij geloven, doet struikelen. De Heer Jezus, hij neemt het op voor de kleine. De Heer Jezus heeft zojuist een kind naar voren geroepen. En als voorbeeld gesteld voor zijn discipelen. Hij had tegen zijn discipelen gezegd, jullie moeten worden zoals dit kind. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen. Dus de Heer Jezus heeft kinderen lief. En hij weet hoe makkelijk het is om hen af te houden van het komen tot hem. Van het geloven in hem, van het volgen van hem. En daarom waarschuwt hij zijn discipelen, leg hen niets in de weg. Verhinder ze niet om mij te volgen. Maar kunnen wij kinderen dan wat in de weg leggen? Om te komen tot Jezus en de Heer Jezus te volgen? Ja, blijkbaar wel. Anders had de Heer Jezus hier niet voor gewaarschuwd. Het aangrijpende is, zelfs als je de Heer Jezus lief hebt, kun je dat doen. Want de Heer Jezus, hij heeft het hier tegen zijn discipelen. Dus ook mensen die de Heer Jezus lief hebben, die hem hun heil, hun hoogst geluk gevonden hebben, kunnen kinderen in de weg staan om tot Jezus te komen en hem te volgen. Hoe? Ja, op heel veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan hoe je praat over de Heer Jezus. En misschien spreek je nooit over de Heer Jezus waar kinderen bij zijn. Over van alles praat je. Maar over de Heer Jezus praat je niet. Alsof dat niet belangrijk genoeg is. Maar door te zwijgen over de Heer Jezus werp je een struikelblok op. Voor je kinderen om hem te volgen. En als je wel praat over de Heer Jezus waar je kinderen bij zijn, wat horen ze dan? Horen ze dan hoe lief je hen hebt? Horen ze dan hoe goed het is om met de Heere te leven? Merken ze dan aan jou? Dat leven met de Heere, dat gunnen ze mij nu ook. Dat ik de Heere Jezus lief heb. En met hem leef. Of is wat ze horen over de Heere Jezus vooral koud en kil? Alleen maar wat niet mag. Alleen maar wat moet. Alleen maar buitenkant wat hoort. Maar geen liefde tot de Heere. Geen hartelijk verlangen om met hem te leven. Met hoe wij praten over de Heer en het leven met hem, kunnen we onze kinderen in de weg staan. Om de Heer Jezus te volgen. Hij zegt, de Heer Jezus, dat is afschuwelijk als je dat doet. Dan is het beter voor jou om met een molensteen om je hals in de zee geworpen te worden en te verdrinken, dan dat je te maken krijgt met de gruwelijke toren en straf van God die hij zal geven aan iedereen die kinderen in de weg staat om tot hem te komen. Maar de Heer Jezus waarschuwt ons. Laten we onze kinderen niet afstoten van de Heer door het leven met hem af te schilderen als een last. Maar laten we over hem spreken op een wervende manier. Op een manier waarin we laten proeven dat het goed is om met de Heere te leven. Een manier die hen uitnodigt om hun vertrouwen op de Heere Jezus te stellen. Om alles van Hem te verwachten. Om met Hem te leven. Als we dan toch aan het kijken zijn. En hoe we spreken over de Heere Jezus als de kinderen bij zijn. Hoe spreken we dan over het geloof in de Heere Jezus? Kijk, als wij spreken over geloof in de Heer Jezus als iets wat heel ingewikkeld is, heel moeilijk is. Als iets wat zo moeilijk is dat zelfs papa en mama het niet kunnen. Papa en mama tegen wie kinderen opkijken of opa en oma. Als zelfs opa of oma niet in de Heer Jezus geloven omdat het zo moeilijk is. Nou, wat leer je ze dan? Dan leer je dat geloven voor hen zeker onbereikbaar is. Want zelfs papa en mama kan het niet. Zelfs opa en oma kan het niet. Dan kan ik het zeker niet. Dan werp je kinderen een struikelblok voor de voeten. Die hen belemmert om tot de Heer Jezus te gaan en in Hem te geloven. Als jij als volwassene niet gelooft, sta je je kinderen in de weg om te komen tot Christus. Dus als je nou vanmiddag in de kerk zit en dit gaat over u of over jou, dan is de oproep vanuit het woord heel duidelijk. Bekeer daarvan. Bekeer niet alleen om je eigen ziel te redden. Niet alleen voor jezelf. Maar doe het ook voor je kinderen en de kinderen in je omgeving. Dat jij niet in de weg zou staan om te geloven in de Heer Jezus. Maar dat je juist voor mag gaan in het stellen van je vertrouwen op Hem. Leven met Hem. Leer je kinderen geen ongeloof, maar vertrouwen op de Heer. Ja, zeg je, maar hoe doe je dat dan? Hoe help je kinderen nu om hun vertrouwen op de Heer te stellen? Ja, door hen te leren dat de Heer betrouwbaar is. Door hen te vertellen dat ze altijd naar de Heer toe mogen gaan. Zelfs als ze verkeerde dingen hebben gedaan. En leer dat maar heel concreet. Als je ze 's avonds naar bed brengt als vader of als moeder. Dat je ze de vraag stelt, hoe was jouw dag vandaag? Waren er mooie dingen? Kom, dan gaan we al die mooie dingen aan de Heere vertellen. Dan gaan we de Heere daarvoor danken. Want het is de Heere die al die goede dingen aan jou gegeven heeft. Wat is de Heere toch goed voor ons? Waren er vandaag ook dingen die je moeilijk vond? Kom, dan gaan we die aan de Heere vertellen. Gaan we Hem vragen of Hij daarbij helpen wil. Want dat wil Hij, dat zegt Hij in de Bijbel. Dat als we Hem om hulp vragen, dat Hij ons dan wil helpen. Dat doet Hij echt. En heb je vandaag ook verkeerde dingen gedaan? Dingen die de Heer niet goed vindt? Of dingen die je eigenlijk wel had moeten doen, maar niet gedaan hebt? Vertel ze maar aan de Heer. Als je eerlijk alles aan de Heere vertelt wat niet goed was deze dag. En Hem vraagt of Hij je vergeven wil. Dan wil Hij dat. Want de Heere vergeeft graag. Er staat in de Bijbel dat onze God een gaarne vergevend God is. Een God die ons graag vergeeft. Hij vergeeft ons zo graag dat de Heer Jezus zelfs gestorven is aan het kruis. Om dat mogelijk te maken. Aan het kruis nam Hij alle zonden weg. Zodat iedereen die aan Hem om vergeving vraagt, vergeving krijgen kan. Vraag Hem maar om vergeving. En als ze dan amen zeggen van hun gebedje, stel dan maar de vraag. Waar zijn jouw zonden nu? Al die dingen die je eerlijk aan de Heer verteld hebt, die niet goed waren. Al die dingen waar je vergeving om gevraagd hebt. Waar zijn die nu? Ja, weg. Want de Heer belooft dat als we onze zonde aan Hem belijden, dat Hij ons vergeven zal. En echt, dat doet Hij. Als jij je zonde eerlijk aan de Heer verteld hebt en Hem om vergeving gevraagd hebt, dan zijn jouw zonden weg. Wat is de Heer toch goed dat Hij jouw zonde vergeven wil. Je kinderen leren om de Heer Jezus te vertrouwen en Hem lief te hebben. En je begrijpt, dat kun je niet alleen met woorden doen. Heel belangrijk is ook hoe je dat voorleeft. Hoe je bent als vader, als moeder, Maar ook als opa of oma of als broer of zus. Of als leraar of als clubleiding of op wat voor manier je ook maar met kinderen te maken hebt. Hoe jij bent maakt voor kinderen zichtbaar wat bijvoorbeeld vergeving en wat genade is. Kijk, als je wil dat kinderen geloven dat de Heer hun zonde vergeeft, maar zelf blijf je boos als ze een keer wat fout doen tegen jou, dan geef je je kinderen een verkeerd beeld van de Heer en zijn vergeving. En als jij wil dat kinderen geloven dat als de Heer Jezus je zonde vergeeft, dat hij je zonde dan wegdoet, zover het oosten verwijderd is van het westen, en dat hij er dan nooit meer op terugkomt. En zelf blijf je steeds op hun fout uit het verleden terugkomen. En dan leer je hen met je voorbeeld iets anders dan wat je woorden zeggen. Daarmee ben je een struikelblok die je kinderen in de weg staat om te geloven in de vergeving van de Heer. Je kunt natuurlijk ook aan de andere kant een struikelblok zijn. En door te praten over de zonde alsof het niet zo erg is. Kijk, als je makkelijk praat over de zonde, ach ja, iedereen doet wel eens verkeerde dingen. Niemand is volmaakt. Ja, we zijn allemaal jong geweest. En wat leer je kinderen dan? Ja, dat zonde niet zo erg zijn. Daarmee beleg je hen om naar de Heer Jezus te gaan. Want waarom zouden zij vergeving van zonde zoeken als hun zonde toch zo erg niet zijn? En trouwens, je geeft dan ook een heel verkeerd beeld van wat het leven met de Heer inhoudt. En dan leer je hen dat het mogelijk is om de Heer Jezus te volgen zonder dat je de zonde erg vindt. Zonder dat je tegen de zonde strijdt. Daarmee werp je een struikelblok voor de voeten van je kinderen die hem belemmeren de Heer Jezus te volgen en dicht bij hen te leven. Want hem volgen betekent strijden tegen de zonde. Hem volgen betekent dat je je zalig maken lief hebt en daarom hem geen verdriet wil doen. Het is daarom ook heel problematisch als je als ouders geen grenzen stelt aan je kinderen. En je kinderen niet leert wat gezag is. Kijk, als je als ouders geen grenzen stelt, maar elke regel is onderhandelbaar. En als je als ouders niet boos wordt als je kinderen de regels overtreden. En als je als ouders geen straf geeft. Dan maak je het je kinderen enorm moeilijk om met de Heer te leven. En want leven met de Heer, dat betekent dat je buigt onder zijn gezag. En leven met de Heer betekent dat er grenzen zijn, Gods geboden, waarover niet te onderhandelen valt. En leven met de Heer betekent dat hij boos wordt als wij tegen zijn regels ingaan. En dat hij ons straft voor onze zonden. En als wij onze kinderen dat niet leren in de opvoeding en op school, maken we het onze kinderen enorm moeilijk om in de Heere te geloven, met de Heere te leven. Daarmee staan we hen in de weg om tot Christus te gaan en het leven met hem te leven. Stel jezelf vanmiddag de vraag eens. En welk voorbeeld geef ik nu? En niet alleen als vader of moeder, maar ook als broer of zus of als opa. Welk voorbeeld geef ik aan de kinderen van de gemeente? En zien de kinderen van de gemeente aan mij dat het leven met de Heer mij alles mag kosten? Bijvoorbeeld als het gaat om de kerkgang. Ik weet niet of dat hier speelt. Maar laten we dat even als voorbeeld nemen. En zien de kinderen van de gemeente dat bijvoorbeeld de kerkgang jou alles mag kosten? Dat je daarom je plek nooit leeg laat. Ja, behalve als je heel ziek bent of als je echt niet kunt. Of zien ze, als het mooi weer is, een hele hoop lege plekken in de kerk. Dat je liever in de tuin zit dan met het mooie weer naar de kerk te komen. Of omdat op visite gaan op zondagmiddag belangrijker is dan de kerkdienst. Of omdat die verjaardag op zaterdagavond belangrijker was dan de kerkdienst van zondagmorgen. Welk voorbeeld geef je aan de kinderen als die al die lege plekken zien? Laat je dan zien dat het leven met de Heer je alles mag kosten? Laat je dan zien dat dat volgaat op alle andere dingen? Laat dat dan zien dat je daar alles voor wil doen? Als we willen dat onze kinderen leren dat het leven met de Heer het allerbelangrijkste is, dan moeten we dat ook laten zien in ons leven. Dan wordt dat ook zichtbaar in onze kerkgang. We willen dat onze kinderen leren dat het volgen van Jezus betekent dat je je kruis op je neemt en jezelf verloochent. Dan moet je dat ook voorleven. Anders verhinderen wij hen om Jezus te volgen. En de Heer Jezus, hij waarschuwt ons daarvoor. Pas daarvoor op. Pas op dat je geen struikelblok bent die kinderen in de weg staat om in mij te geloven, om met mij te leven. Nu begrijp, ik heb zomaar wat voorbeelden genoemd. Er zouden duizenden, nee, meer manieren te bedenken zijn waarop je kinderen in de weg kunt staan bij het volgen en het leven en geloven van de Heer Jezus. Stel jezelf vanmiddag de vraag maar. Wat is het voorbeeld wat ik geef aan de kinderen van de gemeente? En nodigt wat ik doe. Nodig hoe ik praat. Nodig hoe ik ben. Nodigt hen dat uit om met de Heer te leven? Of sta ik hen juist in de weg om tot de Heer Jezus te gaan en met hem te leven? De Heer Jezus, als het hier om gaat, is heel erg scherp. En dit is blijkbaar heel erg belangrijk voor de Heer Jezus. Want dat ouders of wat andere volwassenen meegeven aan kinderen, dat is niet om het even. Het is het middel wat de Heer gebruiken wil om kinderen tot hem te brengen en hen te leren om met hem te leven. Kijk, als we onze kinderen voorleven in het leven met de Heer, als we onze kinderen leren om tot de Heer Jezus te gaan en op hem te vertrouwen en alles van hem te verwachten en de zaligheid bij hem te zoeken en met hem te leven, mogen we ook verwachting hebben. Verwachting dat de Heer het gebruiken zal om onze kinderen tot zijn kinderen te maken. Die gedachte die in sommige reformatorische kringen ontstaan is, dat het een uitzondering is als kinderen geloven, dat is niet wat de Bijbel ons leert. Dat is ook niet wat onze oudvaders uit de reformatie en na de reformatie ons leren. Als we onze kinderen voorleven in het leven met de Heer, als we hen leren wie de Heer is, als we hen leren om alles van de Heer te verwachten en met hem te leven, dan mogen we ook verwachting hebben dat de Heer dat zegenen zal. Nou, daarom vindt de Heer Jezus het zo erg als voorbeeldfiguur, als ouders en mensen in de kerk aan kinderen het verkeerde voorbeeld geven. Daarmee verhinderen ze dat deze kinderen tot geloof komen. Daarmee staan ze de zaligheid van de kinderen in de weg. En daar wordt de Heer Jezus zo boos om. Dat hij zegt dat je beter met een molensteen om je hals in de zee kunt verdrinken dan in zijn handen te vallen. Want dat is het ergste wat je kunt doen. Met jouw gedrag je kinderen verhinderen om tot Jezus te gaan en met hem te leven. Ja, misschien zit je vanmiddag te luisteren. Dan luister je met een verdrietig hart naar alles wat de Heer Jezus hier zegt. Ja, zeg je, dit gaat over mij. Ik heb mijn kinderen niet geleerd om naar de Heer Jezus te gaan en met hem te leven. Ik heb ze het verkeerde voorbeeld gegeven. Een voorbeeld waar geen liefde tot de Heer in doorklonk. Een voorbeeld waarin ik liet zien dat het leven met de Heer mij geen offers mocht kosten. Wat moet ik doen? Nou, naar de Heer gaan. En dit belijden als schuld. De Heer Jezus is wel heel duidelijk. Hiermee heb je zijn toorn over jou afgeroepen. En belijd het aan hem. En vraag hem om vergeving. En vraag hem om de kracht om het voortaan anders te doen. En tegelijkertijd, als we die vergeving vragen, dan mogen we weten dat die vergeving er is. Er staat in de Bijbel dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, dus ook alle zonden tegenover onze kinderen. Beleid het aan de Heer en vraag hem om vergeving. En doe dat ook met je kinderen. Roep je kinderen een keer bij elkaar en leg het maar op tafel. Kinderen, ik heb het fout gedaan als jullie vader, als jullie moeder, als jullie opa, als jullie opa. Ik heb jullie in de weg gestaan om tot de Heer Jezus te gaan en hem te vertrouwen. Ik heb het verkeerde voorbeeld gegeven in het leven met de Heer. Noem dan al die dingen maar heel concreet waarin je struikelblok voor hen geweest bent. En vraag maar om vergeving. Willen jullie mij alsjeblieft vergeven? En hoe kan ik jullie helpen? Om in de Heer Jezus te geloven en met hem te leven. Want ik zou niets liever willen dan dat. Dat jullie allemaal naar de Heer Jezus gaan. En met hem gaan leven. Wat kan ik doen om in plaats van een struikelblok jullie een steun in de rug te zijn? In het leven met de Heer. Hoe kan ik jullie helpen om met de Heer te leven? We gaan naar ons tweede punt. Struikelblokken voor nieuwe gelovigen. Als de Heer Jezus zijn discipelen waarschuwt om geen struikelblokken op te werpen, heeft hij dan alleen de kinderen op het oog? Nou, veel uitleggers, waaronder Calvijn, die denken dat de Heer Jezus niet alleen de kinderen hier bedoelt, maar alle kleine in de genade. En dat baseren ze erop, opdat de Heer Jezus hier niet het woord kinderen gebruikt, zoals hij hiervoor gedaan heeft, en dat hij opeens overschakelt naar een nieuw woord, naar kleinen. Daarom denken ze dat de Heer Jezus hier kleine in de genade bedoelt. Mensen die nog maar net tot geloof gekomen zijn. Maar ik denk dat er wel wat te zeggen valt voor die uitleg. En daarom is het goed om ons vanmiddag ook die vraag te stellen. Hoe gaan wij om met mensen die net tot geloof gekomen zijn? En maken wij het hun moeilijk om te geloven? Of is hoe wij met hen omgaan juist een aanmoediging? Om in de Heer Jezus te geloven en hem te volgen. Als mensen tot geloof komen, zaaien we dan twijfel? Is het wel echt bij jou? Of bemoedigen we hen juist? Om hun vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. En als ze dan naar ons luisteren, wat horen ze dan? Horen ze dan bemoedigende dingen over de Heer? Bijvoorbeeld dat hij niet loslaat wat zijn hand begon. Dat hij de Heer is die zijn werk aan ons voleindigen zal. Dat hij de Heer is bij wie we altijd welkom zijn, zelfs als we afgedwaald zijn. Horen ze dan van de Heilige Geest, die je helpen wil om de weg achter de Heer Jezus vol te houden. Horen ze dan van de liefde van Christus, waar je nooit genoeg van krijgt en die veel groter is dan je voor mogelijk houdt. Horen ze dan van de rijkdom die er te ontdekken is in God. En hoe waard hij het is dat je je in hem verdiept. En van hoe goed het is om bijbelstudie te doen en meer te leren over de Heer. Als ze dan naar jou kijken, wat horen ze dan? Horen ze dan dat jij ook niet volmaakt bent? Dat jij de strijd tegen de zonde soms ook moeilijk vindt? Dat jouw hart ook vatbaar is en blijft voor het verkeerde? Dat wij soms zo ongeestelijk zijn? Dat we soms helemaal geen zin hebben in het lezen van onze Bijbel en in het gebed? Dat voor ons het leven met de Heer soms helemaal niet leeft? Maar daartegenover wie de Heer is, die ons steeds weer terughaalt naar hem toe. Bij wie we keer op keer terug mogen komen en die zich keer op keer laat vinden als we hem opnieuw zoeken. Die ons steeds weer vergeeft. Die ons steeds weer nieuwe kracht geeft om met hem te leven. Hoe gaan we om met het avondmaal? Voor iemand die net tot geloof gekomen is, kan het een hele stap zijn om voor het eerst aan het avondmaal te gaan. Moeten ze bang zijn voor jouw afkeurende blikken? Voor jouw kritische blikken die speuren of het niet te makkelijk gaat? Of het wel echt is? Of zien ze in jouw ogen blijdschap? Blijdschap dat de Heer weer een nieuw lid van de gemeente tot zijn tafel gebracht heeft. Dat de Heer doorgaat met zijn werk in de gemeente. De Heer Jezus houdt ons vanmiddag een spiegel voor. Hoe gaan wij om met nieuwe gelovigen? Werpen we struikelblokken voor hen op? Of helpen wij hen juist om met de Heer te leven? En trouwens, laten we dan niet alleen denken aan nieuwe gelovigen uit de gemeente, maar ook aan mensen van buitenaf. Is onze gemeente een plek waar mensen van buitenaf, zonder kerkelijk achtergrond, zomaar naar binnen kunnen stappen. En mogen ze binnenkomen zoals ze zijn? Of moeten ze zich eerst een beetje aanpassen aan ons, voordat ze welkom zijn? En als ze dat doen, worden ze dan vriendelijk ontvangen? Staan mensen dan klaar om hen aan te spreken? En mogen ze dan al die vragen die ze hebben, zomaar stellen? En brengen we de boodschap op een manier die voor een geïnteresseerde buitenstaander te volgen is? En als ze kijken naar ons, wat zien ze dan? Zien ze dan dat het goed is om met de Here te leven? Zien ze dan verlangen in onze ogen dat ze erbij komen en dat ook zij met de Here gaan leven en mee gaan doen in het dienen van Hem? En zijn wij een wervende gemeente die mensen van buitenaf trekt naar Christus? Of zijn we een gemeente die struikelblokken opwerpt, die het moeilijk maakt aan anderen om te komen tot Christus en Hem te gaan volgen? En nee, daar kom je er niet mee weg door te zeggen dat we zo'n soort gemeente niet zijn. Soms wordt het wel eens gezegd. Dan wordt er gezegd, ja, je hebt twee soorten gemeenten. Je hebt een traditionele gemeente, die is gericht op de eigen mensen, op wat die mensen fijn vinden, op wat die mensen willen horen, op het taalkleed wat daarbij hoort, en de gewoonten en de tradities die daarbij horen. En daarnaast heb je een missionaire gemeente, die zich richt op buitenstaanders. En de gedachte is dan, nou, die twee gemeentes, die soorten gemeentes, die kunnen naast elkaar bestaan. Nou, dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. En voor Hem is het zo erg als mensen die naar Hem op zoek zijn, daarin belemmerd worden. Dat Hij zegt dat je beter met een molensteen om je hals in de zee geworpen kunt worden, dan dat te doen. En Christus leert ons dat elke gemeente een missionaire gemeente moet zijn. Elke gemeente moet openstaan voor iedereen die naar God op zoek is. En die met Hem wil leven. Als mensen naar Hem op zoek zijn, of het nu kinderen zijn, of kerkelijke mensen die net tot geloof gekomen zijn, of mensen van buitenaf of die op zoek zijn naar Hem. Christus roept ons op. Leg hen niets in de weg. Maar help hen om tot mij te komen. Help hen om met mij te leven. En als derde punt, hoe moet je met struikelblokken omgaan? Ja, laten we ook nog even naar de andere kant kijken. Hoe moeten we, als we met de Here leven, met struikelblokken omgaan? Want als de Heer Jezus wel iets duidelijk gemaakt heeft in dit gedeelte, dan is het dat je struikelblokken kunt verwachten op de weg achter Hem aan. De kans is aanwezig dat er in de gemeente mensen zijn die in de weg staan bij het volgen van de Heer Jezus. En daarnaast heb je ook nog de wereld om je heen, die je in de weg staat bij het volgen van Hem. De Heer Jezus, Hij zegt in vers 7, wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wee de mens door wie zo'n struikelblok er komt. Wee, zegt de Heer Jezus, dat is een oordeelsaanzegging. De Heer Jezus spreekt zijn oordeel uit over de wereld, vanwege de struikelblokken die zij opwerpen, die het volgen van Hem in de weg staan. Maar zegt Hij er tegelijkertijd bij, het kan ook niet anders. Het kan niet anders dan dat dat gebeurt. De wereld die Jezus niet erkent als hun Here, die niet naar Hem luisteren wil, ja, die kan ook niet anders dan ingaan tegen Hem. Die kan ook niet anders dan een andere weg wijzen naar geluk dan de weg achter Jezus aan. Maar als je met de Heer Jezus leeft, dan kun je niet anders verwachten dan dat de wereld om je heen het leven met de Heer soms moeilijk maakt. En de wereld om je heen zal goed noemen wat God zonde noemt. En jij zult de verleiding voelen om dan mee te gaan in het denken van de wereld. De wereld zal je andere dingen voorhouden om je geluk in te zoeken dan het leven met de Heer. En diep in je hart zul je de verleiding voelen om ook je geluk te zoeken in de dingen die de wereld naar voren draagt. De wereld om je heen zal zeggen dat geloof iets is voor je privéleven. Iets wat losstaat van je dagelijkse leven. En je zult je verleiden, de verleiding voelen om daarin mee te gaan. Om in het openbaar, in de wereld om je heen, op je werk en op school, maar niet meer over de Heer Jezus te spreken. Hij zegt, Heer Jezus, het is niet makkelijk om in deze wereld met mij te leven. Leven met mij, terwijl er zoveel is wat je tijd probeert bezet te houden en wat je aandacht probeert gevangen te nemen. Om dan nog de tijd te maken om met volle aandacht de omgang met mij te hebben, nou, dat is niet makkelijk. Dat kost moeite, dat kost zelfverloochening. Dan moet je andere prioriteiten stellen dan de mensen om je heen. Dan kom je alleen te staan als je dat doet. Leven met Christus in het dagelijkse leven. Lijken op Hem in alle dingen. Dus ook op je werk, ook op school, overal. Altijd eerlijk zijn. Altijd bereid zijn de minste te zijn. Altijd het goede zoeken van anderen, desnoods ten koste van jezelf. Nou, dat is niet makkelijk. Als de wereld om je heen wel kiest voor zichzelf. Je altijd houdt aan de geboden van de Here. In een omgeving waar het gebod is om te doen wat jij fijn vindt. Dat roept vervreemding op. Nee, leven met de Here, dat is niet altijd makkelijk. Dat kost strijd. Dat maakt dat je niet altijd begrepen wordt door anderen. Dat maakt dat je soms alleen staat. Dat je je soms eenzaam voelt. Dat kan je vriendschappen kosten. Dat kan je promotie kosten op je werk. Dat kan... Nou, hoe moet je daar nu mee omgaan? Want de wereld waarin je leeft, die gaat niet veranderen. Dat je omgeving allerlei struikelblokken opwerpt, die het leven met de Here moeilijk maken, ja, daar heb je geen invloed op. Dat kun je niet veranderen. Nou, hoe moet je daar nu mee omgaan? De Heer Jezus, hij zegt in vers 8 en 9, als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Want het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Dus wat zegt de Heer Jezus op die vraag, hoe je met die struikelblokken moet omgaan? De Heer Jezus zegt niet, trek je maar terug uit de wereld. Bouw een klooster en ga daarin zitten met gelijkgezinden. Of trek je terug in eigen kring. Ga alleen maar om met mensen van de kerk. Zoek werk in kerkelijke kring. Ga op school naar in kerkelijke kring. Ga wonen in een straat met kerkelijke buren. Ga alleen om met ons soort mensen. En hou afstand tot alle andere mensen. Dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. We zijn geroepen om in deze wereld te leven. Om in deze wereld een lichtend licht en het zout een zout te zijn. Hoe zouden we mensen in de wereld voor Christus kunnen winnen als wij niet in de wereld te vinden zijn? Aan het eind van het Matthäus-evangelie roept de Heer Jezus zijn discipelen op. Ga dan heen. Niet trek je terug. De Heer Jezus, hij zegt ook niet, maar goed, jullie moeten leven in de wereld. En dat is niet makkelijk als je mij wil volgen, dus nou ja, maak er maar een beetje het beste van. Pas je een beetje aan, doe maar een beetje mee met de wereld om je heen, niet te veel natuurlijk. Maar zoek een compromis, zodat je niet te veel alleen komt te staan. Zodat je niet te veel opvalt als iemand die anders is. Zodat je het niet te moeilijk krijgt. Zoek een compromis die werkt. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Hij gaat aan de andere kant van het bootje hangen. Hij zegt, bedenk wat er op het spel staat. Mijn vraag is zijn discipelen, wil je soms in het helse vuur geworpen worden? Nee? Nou, dan kun je beter bij wijze van spreken, beter je hand of je voet afhakken, als die je tot iets verkeerds verleidt, dan dat je met twee handen in het helse vuur terechtkomt. En dan kun je beter een oog uitsteken, als die je tot zonde verleidt, dan dat je met twee ogen in het helse vuur terechtkomt. Neem radicaal afstand van alles wat je in de weg staat, om voluit met mij te leven, zegt de Heer Jezus. En ja, dat doet pijn. Je hand afhakken en je oog uitsteken, dat zijn pijnlijke beelden die de Heer Jezus gebruikt. Dat doet pijn, dan ontzeg je jezelf wat, als je dat doet. Dan benadeel je jezelf. Daarmee doe je, als het aardse leven betreft, jezelf schade aan. Maar de Heer Jezus zegt, doe dat. Neem radicale maatregelen, ook al doet dat pijn. Ook al moet je je daarom veel ontzeggen. Maak radicale de keuze om met mij te leven, wat het ook kost. He, dus als je in een vriendengroep zit en je merkt dat die jou weghouden bij de Heere, dat die jou meetrekken naar het verkeerde toe, nou ja, maak het bespreekbaar. En als dat niet helpt, breek dan met die vriendengroep. Want anders zit je straks met die vriendengroep, zegt de Heer Jezus, in het helse vuur. Of als jij merkt dat jouw mobieltje je afhoudt van de Heere, of je meetrekt naar de zonde, nou, doe daar wat aan. Verander die gewoonte. En stamp desnoods liever je mobieltje kapot, dan dat je straks met je mobieltje in het helse vuur zit. Of als je merkt dat jouw werk je eer gericht maakt, of maakt dat je geen tijd hebt voor de Heer en de omgang met Hem. 'S Ochtends staat de wekker te vroeg. En 's avonds uit je werk ben je moe als je thuis komt. Te weinig energie om nog serieus met de dingen van de Heer bezig te zijn. En door de weekse bijeenkomsten van de kerk, ja, daar heb je al helemaal geen tijd voor. Nou, bespreek dat maar met je baas. En als het niet anders kan, zeg dan je baan op. En ga ander werk zoeken. Want dat is beter dan straks door die baan in het helse vuur te zitten. En vul het maar aan. Al die dingen die je weghouden bij de Heer Jezus. De Heer Jezus is vanmiddag heel radicaal. Hij zegt, verander het. En als dat niet kan, breek er dan mee. Breek met alles wat je belemmert in het volgen van mij. Want waarom zou je je eeuwige toekomst op het spel zetten? Voor iets wat vergaat. Voor iets wat het helemaal niet waard is. Maar als de Heer Jezus zo radicaal oproept om te breken met alles wat je bij hem weghaalt, tot wie heeft hij het dan? Heeft hij het dan tot onbekeerden? Dat zij moeten breken, dat zij zich moeten bekeren en komen tot hem? Nou, dat is wel bijbels om dat te zeggen tegen onbekeerden. Maar de Heer Jezus, hij heeft het hier tot zijn discipelen. Tot mensen die hem al volgen. Ook mensen die hem volgen hebben deze oproep nodig. En leven met de Heer, dat vraagt voortdurende bekering. Steeds opnieuw alles onder ogen komen wat je weghaalt bij hem. Steeds opnieuw daarmee breken. En als dat moeilijk is, en dat is moeilijk, nou kijk dan naar hem die deze woorden spreekt. Ze klinken uit de mond van de Heer Jezus. Die lieve zalig maken. Die uit liefde tot jou, om jou te redden, zijn leven gaf. Zoveel had hij over om met jou te leven. Zoveel had hij over om straks voor eeuwig met jou te zijn. Wat zijn de offers die jij moet brengen, vergeleken met het offer wat hij bracht voor jou? Wat is de eenzaamheid waar jij mee te maken krijgt als je breekt met verkeerde vrienden? Wat is die eenzaamheid vergeleken met de eenzaamheid die hij had toen hij om jou door God verlaten werd? Ja, wat heeft hij niet opgegeven aan geluk toen hij de hemelse heerlijkheid achter zich liet om jou te komen redden? Het daar je aardse geluk is naast, wat jij op moet geven als je hem volgen wil. En zie op hem. Zie op wat hij voor jou gedaan heeft. Zie op wat hij voor jou heeft overgegeven en opgegeven. Want hij is het zo waard dat je leeft voor hem. Hij is het waard dat je alles voor hem opgeeft wat jou in de weg staat om dicht bij hem te leven. Want niets is zo goed dan dicht bij hem te zijn. Amen. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. We gaan ervan zingen uit Psalm 63, het tweede vers. Psalm 63, vers 2. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, leer ons dat zien. Zien op Jezus Christus. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Dicht bij u te zijn en delen in uw gunst, uw goedheid. Heere, maak ons daarmee vol. Trek ons daar naartoe met uw Heilige Geest. Leid ons derwaarts weer. Dat onze mond u de ere zou geven. Heer, uw woord was vanmiddag confronterend. Wat moeten we als we omgaan met kinderen? Uw schuld belijden. Want wie van ons heeft de kinderen alleen maar het goede voorbeeld gegeven? En hen niet in de weg gestaan bij het komen tot u en het leven met u? Heer, vergeef ons dat. En geef dat we het anders zullen gaan doen. Of op dit moment anders al doen. Dat onze levens uitstralen naar kinderen hoe goed het is om met de Heer Jezus te leven. Dat onze levens zijn als het ware trekken naar Jezus Christus toe. En dan enthousiast maken, volmaken van het leven met u. Dat ze tot u zouden komen. Om alles van u te verwachten en bij u te zoeken. Dat alle kinderen van de gemeente kinderen van u zullen zijn. En daar bidden we om. Heer, dat is toch uw bedoeling. Als kinderen geboren worden in een christelijk gezin. Dan is toch de bedoeling dat ze allemaal tot u gaan. En, met u en in u geloven en u volgen. Heer, wilt u dan de opvoeding van vader en moeder, maar ook van alle mensen daaromheen, wilt u dat zegenen? Gebruik het als een middel om hen bij Jezus Christus te brengen en te geloven in hem. Dat uw lof uit de monden van de kinderen gezongen wordt. Heer, geef ons ook zo'n houding als het gaat om degenen die net tot geloof gekomen zijn. Dat wij en niets in de weg leggen. Maar jij juist aanmoedigen en hen juist helpen. In de weg achter u aan. Ze leren om niet op zichzelf te zien. Maar steeds weer te kijken naar de Heer Jezus Christus en te komen tot hem. Om steeds opnieuw alles van hem te verwachten. En dicht bij hem te leven. Heer, geef dat we ook zo wervend zullen zijn naar de wereld om ons heen. Dat mensen aan ons kunnen zien dat het goed is. Om met u te leven. En Heer, dan weet u dat de strijd tegen de zonde soms zo moeilijk is. Het leven achter u aan is niet altijd makkelijk. Zoveel wat ons probeert weg te trekken bij u. En Heer, we moeten het u belijden dat ons hart daar zo vatbaar voor is. Wij geloven zo vaak makkelijker de leugen van de wereld. Die ons het geluk voorstelt in dingen waar het niet in zit. Nadat we geloven wat uw woord zegt. Heer, leer ons steeds opnieuw zien op Jezus Christus. Trek onszelf door uw geest steeds opnieuw aan zijn voeten. Want dat alleen is de manier om tegen de zonde te strijden en dicht bij hem te leven. Wanneer we zien dat het beste geluk van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die er in hem is. En in het leven met hem te vinden is. Heer, leer ons zo als gemeente dicht leven. Bij u, onze Heer en Zaligmaker. En hou onszelf vast op de weg achter u aan. Zoals u beloofd hebt, dat u dat zult doen. Heer, zo bidden en danken we u. In het gebed of u ook met ons mee wil gaan in de week die voor ons ligt. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen en wel uit Psalm 37, het 9e vers, waar aan de ene kant bezongen wordt van een weg achter de Heer aan die niet altijd over rozen gaat, maar aan de andere kant ook de toekomst. Zij wachten het heil door God hun toegezegd. Hij kent hun tijd. Zij zien in spijt van de boze hun erfenis. bewaard tot in eeuwigheid. Psalm 37, het negende vers. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.